Dan gaan we naar agenda punt 6. En dat is de beeldvorming, beheerplannen, openbare ruimte. We hebben totaal voor de beeldvorming en de oordeelsvorming samen een uur ingepland op dit onderwerp. De voorliggende beheerplannen geven inzicht in de staat van onze openbare ruimte en in wat er financieel benodigd is voor achterstallig onderhoud en vervanging. U heeft natuurlijk allemaal uw technische vragen vooraf al gesteld. Dus nu gaan wij van start met de beeldvormende vragen van de fractie aan de wethouder Schepers. Welke fractie kan ik het woord geven? Meneer Van Waarden, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, van alles fantastisch in beeld gebracht en er wordt nu extra investeringsruimte gevraagd. Is er ook in beeld, ik merk dat als GroenLinks bij de warmtepompen, maar zijn er genoeg handjes, is er genoeg capaciteit om al die ambities ook daadwerkelijk waar te maken de komende jaren?
Ja, voorzitter, dat idee hebben we wel. Dat kunnen we natuurlijk niet allemaal zelf. Dus een deel van het werk zullen we moeten aanbesteden en uitbesteden. Maar dat hebben we wel in deze inschattingen meegenomen. Het zal soms betekenen dat het niet meteen on the spot op dezelfde dag kan, maar daar hebben we wel rekening mee gehouden.
Ik zag meneer Nanninga voor een vervolgvraag of een nieuwe? Een vervolgvraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zag voor dit jaar dat er dan toch wel minder is uitgegeven dan begroot. Of in ieder geval dat er juist geld overblijft. Dus ik vraag me toch af, wat is daar dan de oorzaak van? En of we het ook echt, als we die beheerachterstand willen gaan inhalen, of we daar dan echt wel de capaciteit voor hebben?
Ja, voorzitter, dat neigt een beetje naar een technische vraag. Want dat is een vraag die gaat over een afwijking van de begroting van dit jaar. En ik weet ook eerlijk gezegd niet of de heer Nanninga dan doelt op een specifiek onderdeel. Hè, want dat kan gaan over groen, dat kan gaan over bomen, dat kan gaan over speelplaatsen. En heeft u het dan over 22? Ja, voorzitter, dat is echt heel technisch van aard. Daar heb ik zo on the spot geen antwoord op.
Helder. Met de heer Leijsappen.
Dank u wel, voorzitter. We zijn heel veel blij met dit hele verhaal. Het was een aanleiding van een motie van de Partij van de Arbeid. Ik heb daar wel een vraag over. We lezen dat het ontbreekt aan duidelijke kaders. En dat er op basis van een visie van bijna 20 jaar oud wordt gewerkt. Ik heb inderdaad de vraag ook nog even aan de ambtenaar gesteld. Begrijp, als ik het goed heb begrepen, dat nog dit jaar er wel degelijk ook over de kaders gesproken gaat worden. Klopt dat? En is dan het vaststellen van deze beheersplannen niet een beetje voorbarig?
Nou, voorzitter, ik denk in de eerste plaats klopt het dat we nieuwe plannen gaan maken. Daar hebben we, ik denk, vorige maand nog een BVS over gehad, over die visie. Hè? En die visie die ligt, dat vormt de basis voor de nieuwe beheerplannen. En eigenlijk zijn er twee zaken die samenhang houden met elkaar. Het eerste is, hoe onderhouden we wat we hebben, de wegen, het groen, en daar gaat dit echt over. En de visie is, hoe zorgen we dat wat we hebben klimaatbestendig is, dat het duurzaam is, dat het circulair is. Op basis van, we zijn die trajecten, we zijn hier al, ik denk, 2,5 jaar mee bezig ongeveer om tot die beheerplannen te komen. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook steeds wel goed aan het meekijken met wat er gebeurt in de omgevingsvisie. Dus die visie zijn we ook al een aantal jaren aan het opbouwen. En we hebben helemaal niet de indruk dat dat gaat leiden tot, dat als we met de visie komen, dat we ineens allerlei extra budgetclaims gaan doen. Dus dat interfereert niet met elkaar.
Daar hebben we toch een aanvullende vraag dan op.
Meneer Leijzer.
Als het mag, voorzitter. Dat gaat namelijk over het volgende. Als je bijvoorbeeld werkt met een handboek inrichting openbare ruimte met vaste materiaalkeuzes voor de hele gemeente, en natuurlijk wel gedifferentieerd naar verschillende wijken en karakters van wijken en zo, dan kan dat behoorlijk schelen in je beheerverhaal, budgetair, en ook in de snelheid waarmee je openbare ruimte kunt onderhouden. En dat wordt hier ook wel aangestipt, een paar van die dingen. Maar er is hier volgens mij nog geen sprake in dit plan van een inrichtingsverhaal openbare ruimte. Krijgen we dat nog in de toekomst of niet?
Ja, voorzitter, het zijn echt twee gescheiden dingen. Hè. Dit gaat over het beheer en onderhoud en een inrichtingsplan. Dat zijn de handboeken beheer zoals we die hebben. Dat is eigenlijk zo'n beetje het Hilversum Lior. Die hebben we al. Die zijn niet zo oud als u zegt. Ze zijn 15 jaar oud, maar goed, ook best wel heel erg oud. En daar, we maken die visie op de openbare ruimte. Daar komen we dit najaar mee naar u toe. En dat vormt de basis voor de nieuwe handboeken soldaat die we gaan maken. En daar hebben we het ook over materialisering, over circulariteit, klimaatadaptatie, et cetera. Dus die inrichtingsplannen die hebben we en die gaan we vernieuwen en die, die gaan we dit jaar nog maken. Want het is hoog nodig.
Nog een aanvullende vraag? Dan geef ik het woord aan meneer Vonk.
Ja, dank u wel, voorzitter. De technische vraag heb ik inderdaad aan uw ambtenaar gesteld en die heeft me daar zeer goed bij geholpen. Dank u wel. Ik heb eigenlijk twee vragen. Ik begin met de eerste. U heeft het over, wij hebben straks de keuze, hè. Gaan we wat sneller doen of wat langzamer dat inhalen van die achterstanden. Zou het zelfs kunnen, hè, qua handjes bijvoorbeeld ook, om het nog sneller te doen dan bijvoorbeeld die 5 jaar die genoemd wordt? Zou dat qua handjes kunnen?
Ja, voorzitter, dat is natuurlijk nooit helemaal 1-op-1 te voorspellen. Kijk, het voordeel van het inhalen van achterstanden is niet dat we opnieuw dingen moeten ontwerpen. Het is vaak best wel extern werk. We hoeven ook niet altijd helemaal nieuwe bestekken te maken, want dat kan vaak binnen bestekken die we al kennen. Tegelijkertijd is het zo dat de hele civiel-technische markt, waarin veel van die inhaalachterstanden gedaan moeten worden, dat daar momenteel ook enorme schaarste is. Hè? En dat daar sprake is van zeer beperkte inschrijvingen bij werken die in de markt worden gezet, omdat het gewoon heel druk is. Dus het nog sneller doen heeft 2 consequenties. A, het legt een grotere druk op de begroting. En we hebben geprobeerd met dit voorstel daar een evenwicht in te vinden tussen aan de ene kant op tijd inhalen en aan de andere kant een niet te groot beslag op de bestaande exploitatie te leggen. En aan de andere kant dat het ook manageable is in de uitvoering. Want ja, we hoeven het niet allemaal zelf te doen, maar tegelijkertijd moet het wel allemaal vanuit het team van beheer en onderhoud aangestuurd worden. En als we dat sneller gaan doen, dan wordt dat ook wel een hele klus naast het reguliere werk. En we willen juist ervoor zorgen dat dat reguliere werk ook goed blijft gebeuren. Dus ik denk dat we het wel goed evenwicht hebben gevonden, omdat, zoals we dat hier hebben voorgesteld.
Is daarmee uw vraag beantwoord? En had u nog een tweede vraag? U heeft een aanvullende vraag, mevrouw Duurle. Mevrouw, dan geef ik het woord aan mevrouw Van Hattem. Ik geef u 1 van beide het woord.
Okay. Mevrouw Duurlacher, wilt u eerst het woord? Oké, dank u wel. Ja, ik heb hier een aanvullende vraag op, want als we zaken uitstellen, dat heb ik ook bij wegen gezien, dan vroeg ik me eigenlijk af, en dat werd dan zeg maar de crux gelegd, of de weging werd gelegd, op het gebied van dat, nou, wat u ook net uitlegde, dat het gaat om de financiën en dat het dan veel drukt op de begroting. En dat weegt dan zwaarder dan de risico's op aansprakelijkheden. En zoals u weet ben ik een aansprakelijkheidsrechtexpert. En vraag ik me af, wat heeft u daar nou, hoe weegt u dit soort kwesties nu echt? Want het is best wel een ding op het gebied van wegen. Om dat dan uit te stellen met nog een keer x aantal jaar, want het stond er zeg maar 4 jaar voor, nu 8 jaar. En er zit echt, als ik hoef maar de straten te lopen bij mij, of er zitten grote gaten in. En er hoeft maar 1 iemand een keer echt vet over te vallen. En we hebben echt een groot probleem hier in Hilversum, als u daar een zaak van maakt. Dus ik vroeg me af, wat doen we daar nou aan? Want dat is best wel een lang uitstel ook, 8 jaar in plaats van 5. Kan dat niet toch nog anders, korter en beter?
Nou, beter zou ik niet willen zeggen, voorzitter, want goed doen we het sowieso. Kijk, natuurlijk hebben we die afweging gemaakt. En het werk dat wij doen en samen met u doen, zou ik willen zeggen, is altijd een afweging waarbij we een heleboel belangen tegen elkaar af moeten wegen. En daar zijn ook financiële belangen bij. Kijk, het is niet zo dat in de eerste plaats dat het meteen 1 grote struikeltoestand is zoals het er in Hilversum bij ligt. Maar het moet wel aangepakt worden. En wat we vooral willen doen is dat we beginnen. Kijk, er is een aantal wijken waar de nood hoog is. En wat we vooral willen doen is starten met de wijken waarbij met name mensen die minder goed ter been zijn, waar het oudere inwoners zijn, om daar te starten met het inhalen van de grootste achterstanden. Dus in de prioritering kunnen we daar best wel goed in sturen. En natuurlijk houden we rekening met die aansprakelijkheidsrisico's, maar die afweging hebben we zeker gemaakt en daarmee zijn we tot deze afweging gekomen.
Mevrouw Duurlach.
Ja, mijn hersenen gaan echt heel hard nu. Maar ik zit echt te denken bijna wat mijn eigen vraag nog was. Maar het is meer inderdaad, wij gaan nu heel veel achterstanden inhalen. Is er dan ook nog wel ruimte om weer nieuw onderhoud te gaan plegen? En kunnen we dan ook ervoor zorgen dat we niet weer in nieuwe achterstanden herhalen?
Ja, kijk, er zitten eigenlijk 2 componenten in dit voorstel. We zien op een aantal plekken dat we in de begroting structureel te weinig geld hebben. En dat is met name op het gebied voor de asfaltverharding, voor de halverharding. Daar hebben we vorig jaar bij de begroting geld bijgeplust om ervoor te zorgen dat het niet verder oploopt. Maar voor het asfalt, de gesloten verharding, daar moeten we nog een extra stapje maken. Daar hebben we nog €128.000 extra voor nodig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bomen. We hebben te maken met we hebben het er net al even over gehad, maar we hebben het te maken met een snel verouderend bomenbestand. Dus dat vraagt extra onderhoud. Dat zit niet in de reguliere begroting. Dus op een aantal plekken, voor in totaal €286.000, gaat ook de reguliere begroting omhoog, structureel, om ervoor te zorgen dat we ook naar de toekomst toe geen grotere achterstand krijgen. En daarnaast vragen we incidenteel voor een periode van 5 tot 8 jaar extra geld om de achterstanden in te halen. Dus we zorgen er wel degelijk ook voor dat we niet het lek aan het dichten zijn op de ene plek, terwijl het aan de andere kant overstroomt.
Voorzitter.
Is uw vraag zo beantwoord? Kort aanvullend.
Inderdaad, u zegt, u wil structureel meer geld. Ik heb de begroting nog niet helemaal onder mijn hoofdkussen liggen, dus ik weet nog niet precies wat er allemaal beschikbaar is. Maar dan zou ik eigenlijk bijna willen weten, kunnen wij dat inderdaad ook geven zonder dat er weer van een ander, compleet ander project weer geld af moet? Want we moeten natuurlijk wel de risico's gaan afwegen wat precies nou echt het belangrijkste is.
Nou ja, kijk voorzitter, dat is natuurlijk precies de vraag waarom we de afweging over in hoeveel jaren we dingen gaan inhalen, hebben gemaakt in het totale plaatje van de voorjaarsnota. Want inderdaad, we kunnen misschien wel, in theorie zou het misschien wel iets sneller kunnen, maar dat legt A, een hele grote druk op de organisatie, maar B, kost het ook meer geld. En dan kom je op een gegeven moment ergens anders in de begroting knel. Dus we hebben het hier ook, het voorstel hebben we hier ook gedaan om een financieel afgewogen voorstel aan u te kunnen doen in het kader van de totale voorjaarsnota.
Meneer Leijers, aanvullend.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk ter aanvulling op mevrouw Van Hattem. Ik las dat inderdaad ook, schrok er een beetje van. Het is, de situaties zijn soms gevaarlijk voor verkeersdeelnemers. En daarin is de gemeente, die kan daarin verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die daaruit voortvloeit. Is het mogelijk, is het haalbaar om enig inzicht te krijgen in het aantal knelpunten op grond daarvan? Dus waarvan je zegt, dat zou je nu eigenlijk idealiter zo snel mogelijk moeten aanpakken om claims te voorkomen.
Nou voorzitter, we hebben daar niet een enorme lijst van. Sterker nog, ik zou het anders willen stellen. Wij monitoren dat zelf ook. En we hebben ook bij het vraaguur even kort over meldingen openbare ruimte gesproken. Als wij situaties in de openbare ruimte tegenkomen die acuut gevaarlijk zijn, dan lossen we die altijd on the spot meteen op. Dus acuut gevaarlijke situaties, die worden gewoon meteen gerepareerd en in orde gebracht.
Sorry, maar daarnet het eerste deel, mevrouw Walters, die deed dat nou juist niet bij een acuut gevaarlijke situatie, oversteek Kleine Drift Zuiderweg. Dus klopt dat wel wat u zegt?
Ja, voorzitter, volgens mij hebben we het over een ander voorstel dan over de Kleine Drift in de Zuiderweg. Dus bij openbare ruimte, als er ergens een dusdanige scheur in een fietspad zit, dat je er met je fiets in kan rijden, dan lossen we dat meteen op.
Mevrouw Van Hattem met een aanvullende vraag.
Ja, dat is mijn aanvullende vraag. Want ik heb toch wel het idee hier dat we hier alsmaar pleisters op de wond aan het plakken zijn. En daardoor zoveel tijd kwijt zijn dat we dus nog meer achter blijven lopen. Hoe kunnen we dit proces stoppen? Dat we dus continu achter de feiten dan eigenlijk aan het hobbelen zijn. Of in ieder geval, we zijn continu in gaten aan het springen om dit gelijk te dichten. En daar zijn we volgens mij best veel tijd voor kwijt. Of vergis ik me nou, hoeveel tijd bent u nu kwijt aan dus zeg maar het dichten van de gaten die acuut ontstaan versus het voorkomen ervan dat ze acuut ontstaan?
Ja, voorzitter, nog even los van het feit dat ik het beeldvormende onderdeel van deze vraag erg ingewikkeld te destilleren vind, is natuurlijk de hele essentie van dit voorstel om ervoor te zorgen dat we het structureel goed regelen. Daar vragen we €286.000 structureel voor, om te voorkomen dat we ooit nog een keer extra achterstanden krijgen. En we vragen ruim 8 ton per jaar aan voor een periode van 8 jaar... waarvan het na 5 jaar met een ton afneemt, om de achterstand in te lopen. Om ervoor te zorgen dat we dus dit soort situaties structureel en fundamenteel niet meer hebben. Dus de hele essentie van dit voorstel is om te voorkomen dat we dat we pleisters moeten plakken. En wat ik aangeef, kijk, ja, je hebt achterstanden, maar een stoep, we hebben in Hilversum het grootste deel van de problemen met de open verhardingen met de klinkers, laat ik het zo maar even zeggen, ontstaat door boomwortelproblematiek. Want die prachtige bomen die geven ook uitdagingen op het gebied van hoe onze stoepen erbij liggen. En dat een stoep af en toe een wat golvende beweging maakt, betekent niet meteen dat het een acuut gevaarlijke situatie is, maar wel dat we er wat aan moeten doen. En die acuut gevaarlijke situaties, die lossen we meteen op. En als we deze plannen nu doorvoeren, dan zijn we daar straks in hoge mate van af, want dan hebben we het structureel goed geregeld.
Bedankt voor de duidelijkheid. Ik heb meneer Vonk nog voor een nieuwe vraag.
Ja, een nieuwe vraag. We willen terug naar 7% hè, achterstand. En dat is een mooie werkvoorraad, begreep ik. En hoe is dat landelijk? Zijn wij daar als Hilversum mee? We hoorden vandaag dat we op de 6e plek staan qua welbevinden. Hè, dus dat is al heel mooi. We willen natuurlijk altijd hoger. Nummer 1 worden. Hè, daar ben ik heel erg van. Maar hoe is dat in de rest van Nederland qua procenten?
Ja, voorzitter, dat is geen ongebruikelijke norm om te hanteren voor dit soort achterstanden. Ik zou willen zeggen, het is een soort van frictieachterstand. Zoals u weet vervangen we elk jaar 6,5 kilometer riool. Dat zit standaard in ons onderhoudplan. Daar zit ook een hoge mate van vervanging van wegen bij. En vaak kun je met die vervanging van die wegen ook wel weer, want dat zijn ook vaak wat oudere wegen, een deel van die problematiek oplossen. Dus met die 6% rouleer je eigenlijk een beetje. Er komt dan misschien een procentje bij elk jaar en dan halen we er ook weer een stukje van af. Dus daarmee blijf je eigenlijk ervoor zorgen dat je wegenbestand over het algemeen er goed bij ligt. En die 7% is een vrij algemene toegepaste norm.
Meneer Posma, aanvullend?
Ik heb een nieuwe vraag.
Ik zie verder geen aanvullende dus.
Oh jee. Voorzitter, ik heb een nieuw woord geleerd. Vervuilingssnelheid. Waarvoor dank. Dan ga ik de wethouder niet vragen wat in Nielsen de vervuilingssnelheid is. Want dan zegt hij tegen mij dat dat een technische vraag is. Maar dit gaat wel over gedrag. En mijn vraag is, is er in het college ook over gesproken omdat we misschien niet alleen maar geld tegen het opruimen er tegenaan moeten gooien, maar ook moeten proberen gedragsbeïnvloeding te doen. Dat uiteindelijk misschien wel meer baten uiteindelijk opbrengt dan het voortdurend moeten verwijderen van vuil.
Ja, voorzitter, ik ben het helemaal met de heer Posma eens dat gedrag een hele belangrijke component is om die vervuiling tegen te gaan. We proberen dat via een aantal lijnen te doen. We hebben een convenant afgesloten met winkeliers in het centrum, dat zij er zelf ook voor zorgen, en dat is met name tijdens corona hebben we het gezien waarbij er veel meer werd afgehaald, dat zij er zelf ook voor zorgen dat er opgeruimd wordt in de straal rondom hun eigen winkel. Dus ze zijn bij hen mede verantwoordelijk gemaakt. We zorgen er ook voor dat er voldoende ruimte is om je rotzooi weg te gooien. Maar wat we ook doen, parallel eraan, we hebben ook al 2 jaar, die hebben we het afgelopen 2 jaar gehad, dat gaan we dit jaar opnieuw doen, een actie bij scholieren. Want ik zou willen zeggen, daar moeten we het zaadje planten. Waarbij we een actie doen dat ze Hilversum schoon gaan maken. En dat doen ze met een app en dan kunnen ze voor een bepaald goed doel, voor elk blikje dat je prikt bij wijze van spreken, krijg je een duppie. En dat geld gaat naar een goed doel. Om ze bewust te maken van het feit dat Hilversum er schoon bij moet liggen. Dus we hebben naast die schoonmakenkant hebben we ook de kant waarbij we proberen die gedragsverandering wat meer richting het Japanse model te krijgen. Want daar ligt helemaal niks op straat.
Zijn er nog aanvullende vragen of nieuwe vragen? Mevrouw van Hattem.
Ja, nog even doorgaan op de gedragsbeïnvloeding. Want we hebben het dan nu over jongeren. Maar ik heb er 3 net in bed gelegd, waardoor ik ietsje later was. En die hebben het de hele tijd over het milieu en over plastic en over dat het allemaal zo erg is. En dat ze daar echt hun stinkende best voor doen om de plastic continu op te ruimen. Maar dus ik heb het idee dat het bij die generatie wel snor zit. Maar wat doen aan de wat oudere generaties op dat gebied?
Ja, voorzitter, ik heb toch het idee dat we een beetje off-topic aan het gaan zijn. Want we hebben het hier over het beheer van de openbare ruimte. Ik denk dat we ook daar wel degelijk aandacht aan besteden. Want we hebben vorig jaar een campagne gedaan waarbij we met een hele grote ploeg het hele centrum doorgegaan zijn om het centrum op te ruimen. Daar hebben we veel aandacht voor gevraagd. Dus we proberen dat bij iedereen te doen. Bij iedereen dat bewustzijn te kweken. Dus meerdere invalshoeken. Maar tegelijkertijd, we hebben het hier ook over de handboeken. Dus ik wil wel de scope van de discussie. Ik wou er zelf een beetje voor waken.
Helder. Ik zie nog 1 beeldvormende vraag van meneer Nanninga.
1 beeldvormende vraag inderdaad. Er staat het een en ander over de koppeling tussen wegbeheer en riolering. Dat op het moment dat riolering wordt vervangen, dat dan de weg vaak meelift. Is er ook gekeken naar mogelijkheden om het andersom te doen in bepaalde gevallen? Als de weg aan vervanging toe is. Om dan ook te kijken van zijn er mogelijkheden om regenwater te infiltreren. Misschien open verharding toe te passen. Of een gescheiden stelsel aan te leggen.
Ja, voorzitter, we proberen natuurlijk altijd slim werk met werk te maken. Maar het punt is dat we in Hilversum al dik 70% gescheiden stelsel hebben. En de plek waar, met name in Hilversum Oost, daar is het stuk waar we het meest gemengd stelsel hebben. En daar is het gemengde stelsel, dat is een beetje het spijtige, dat is pas een jaar of 30 oud. Dus de riolering die er, we schrijven die riolering 75 jaar af, dus dat gaat nog 45 jaar mee. Dus zelfs als we met de verharding aan de slag moeten, dan is het echt kapitaalvernietiging als we daar die riolering al gaan vervangen. Dus het is eigenlijk in de meeste gevallen niet opportun om dat te doen.
Zijn er verder nog vragen? Mevrouw Duurlager.
Ja, dank. Even over het stukje groen, als dat mag. Wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar plantsoenen? Ik weet dat er in Oost zijn er plantsoenen waarvan ik denk, ja, hartstikke leuk die struik, maar ik zie het nut er eigenlijk helemaal niet van, dat we gaan kijken inderdaad hoe we perkjes ook nuttig gaan maken.
Nou, voorzitter, kijk, over het nut van perken, daar kunnen we een hele avond aan besteden. Maar kijk, al het groen in Hilversum draagt bij aan de uitstraling die onze stad heeft. Ik hoef hier maar naar buiten te kijken en daar zijn ook een heleboel prachtige perken. U heeft afgelopen maand kunnen zien, we hebben in de perken schitterende bloembollen geplant, wat tot een enorme kleurenrijkdom heeft geleid. Dus die perken hebben heel veel betekenis voor de groene beleving van Hilversum. Tegelijkertijd zien we ook dat daar sprake is van veroudering. En de afgelopen zomers, waar we een aantal hele hete zomers en droge zomers hebben gehad, hebben de kwaliteit van die perken wel echt aangetast. Dus dat is ook onderdeel van deze beheerplannen. Een van die onderdelen van die inhaalslagen is ook het weer up to speed brengen van die perken. Omdat sommige perken er gewoon echt vrij droevig bij staan. Dus ja, dat is zeker onderdeel.
Mevrouw Van Hattem.
Ja, ik heb hier een aanvullende vraag. Want in het thema groen las ik ook het volgende en dat ging over straatmeubilair. Toen dacht ik, straatmeubilair, wat bedoelen we daar nu mee? Nou, dat is dan zo'n zitje die je dan in zo'n perkje misschien tegenkomt. En dan stonden er allerlei voorwaarden waaraan straatmeubilair zou moeten voldoen. En die waren allemaal eigenlijk een beetje gericht naar mijn idee op strak, esthetisch en een vorm van duurzaam of zo. Dat zag ik er nog niet eens echt in, maar daar leek het dan wel op. Maar wat ik dan echt miste, was het uitgangspunt van de menselijke maat. Dat je gewoon lekker kan gaan zitten. Ergens, als je dat nodig hebt, omdat je oud bent, of omdat je zwanger bent, of omdat je gewoon moe bent. Dat je ook lekker kan gaan zitten, omdat je gewoon wil kletsen met iemand die je anders gewoon ergens anders niet tegenkomt. Toevallig of gewoon gezellig, maar de sociale cohesie. Dus die twee elementen, vroeg ik me af, kunnen die er ook niet bij? In plaats van alleen het esthetische als uitgangspunt te nemen?
Voorzitter, dat zou op zich kunnen, maar dit gaat over de beheerplannen. Dit gaat over de beheerplannen van de bankjes, de zitjes die we hebben. En als het gaat over de visie op openbare ruimte en de nieuwe handboeken die we gaan maken, en dat is een beetje waar de heer Lahes aan refereerde, dan gaat het er ook over wat is de het sociale aspect van zitjes. Dus dat hoort meer in het andere onderdeel thuis, waar we dit najaar met u over in gesprek gaan. Maar als het gaat sec over de beheerplannen, dan gaat het over het beheer en het onderhoud van de bankjes die we hebben, binnen de normen die we hebben. En als we daar nieuwe normen voor maken, het moeten ook gezellige bankjes zijn, nog even afgezien dat vrij ingewikkeld is om dat te definiëren. Maar dan hoort dat echt thuis in het handboek.
Ik zie mevrouw Duurlager nog voor een vraag en daarna ga ik naar meneer Lahesse.
Ja, dank voorzitter. Misschien dat ik mijn vraag net een beetje niet zo nuttig stelde. Ik zal even een specifiek voorbeeld geven. Ik heb voor mijn deur hebben we een grasveld. Dat is een tijdje heel leuk geweest. Dat is een mooie bloemslinger in met bollen en hartstikke leuk. Maar we krijgen er steeds meer mensen bij met honden. En het is gewoon één groot hondenuitlaatveld geworden. Dan heeft u het over beheer. En dan denk ik ook meteen aan het stukje onderhoud. Het is totaal niet mooi groen meer. Het is gewoon een hondenuitlaatstrook geworden. Dat je moet echt slalommen om de rol heen.
Ja, ik zoek even naar een vraag, voorzitter.
Nou, ik heb nou, ook het idee dat we een klein beetje off-topic gaan met betrekking tot de beheerplannen. Die eigenlijk gaan over het onderhoud en die ervoor zorgen dat de perkjes die er zijn dus wel of niet beter worden. Dus wat dat er gaat, ben ik ook wel op zoek naar de vraag, maar wil ik het eigenlijk toch liever wel tot het onderwerp
Ja, ik zal proberen. Ik probeer
zodat echt we ook een beetje misschien binnen de tijd kunnen blijven.
Dat stuk groen inderdaad, dat we dat gaan voorkomen in het nieuwe beheer en het stuk onderhoud. Dat het dus inderdaad van dat soort trapveldjes worden voor honden, weet je. Dat we het wel netjes houden.
Ja, voorzitter, twee dingen. Eén, ook perken en grasvelden waar achterstand is, hè, dat zit in de plannen om dat weer op te kalfateren. Tegelijkertijd, en dan raak ik even het punt van de heer Postma, dat heeft ook te maken met gedrag. En het gedrag van sommige hondenbezitters, want honden kunnen ze zelf meestal niet zoveel aan doen, maar dat laat te wensen over. En daar kun je allerlei campagnes op loslaten, maar dat is ook gewoon soms een component handhaving. Dus dat speelt hier wel een rol. Hè, we proberen de perken en de grasvelden er zo goed mogelijk bij te laten liggen. Maar soms heb je helaas ook te maken met hardnekkige problematiek van mensen die toch hun hond eruit laten. En dat is buitengewoon vervelend.
Meneer Laerzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb misschien wel een beetje een lastige vraag. Want die valt, denk ik, enigszins buiten de gangbare kaders als we het hebben over onderhoud, wegen en zo. Ik fietste laatst over de Buisweg in Hilversum Noord. En ik schrok echt van de staat waarin het asfalt verkeert. Dus echt daar nou, op het gevaarlijke af qua slecht onderhoud, gaten, wortel, opdruk, noem maar op, een en al ellende. Ik neem aan dat het een prioriteitweg is die heel snel zal worden aangepakt. Ik kan me niet anders voorstellen, eerlijk gezegd. En dat bracht mij tot de volgende vraag, politieke vraag. Zou u bereid zijn om aan wijken waar het toch soms al best moeilijk is, qua problematiek, sociaal, armoede, dat soort dingen, juist wat extra tandjes, een tandje extra bij te zetten als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte. Ik zie ook namelijk stukken in de filawijken met asfalt waarvan ik denk, nou ja, die 10 auto's die daar per dag rijden, dat kan nog wel even leiden.
Meneer Laerzen. En zoals ik deze vraag hoor, heeft u deze vraag echt nodig om tot de beeldvorming, om tot een oordeel te komen in het volgende agendapunt, om hier uw oordeel op aan te passen?
Ja, ja, ja. Kijk, ik lees dat het de kaders zijn een beetje gedateerd, voor zover ze er al zijn. Er wordt ook de hand in eigen boezem gestoken, dat stel ik erg op prijs door de organisatie. Het is niet altijd goed gegaan met het onderhoud. Ik zoek naar ruimte, want heldere kader zie ik nog steeds niet. Overigens wel complimenten voor alle stukken hoor, daar niet van. Want we zijn wel blij met de stappen die nu gezet gaan worden. Maar dit is kaderstellend, wat ik nu vraag. Bent u bereid om juist in die wijken, waar de problemen ook op tal van vlakken groter zijn dan elders, om daar een tandje bij te zetten als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte, inclusief wegen, straten, stoepen? Ga zo maar door.
Ja, voorzitter, in de prioritering die we gaan aanbrengen in waar we als eerste mee aan de slag gaan, kijken we denk ik naar een mix van zaken die spelen. En een van de punten die u noemt, als wijken er in algemene zin niet goed bij liggen, dan kan dat zeker een rol spelen. Tegelijkertijd proberen we ook goed te kijken naar de toegankelijkheid versus wat ik net al noemde, de leeftijdsopbouw in een wijk. En als we zien dat er een wijk is waar de openbare ruimte en waar de verhardingen, de stoepen, veel gebruikt worden, die mensen in een kwetsbare positie zitten, mensen die ouder zijn bijvoorbeeld, dan is daar het risico dat het misgaat of dat ze struikelen het grootst. En zullen we dat ook in de prioritering meenemen. Dus we proberen daar, we kunnen niet alles tegelijk. En we hebben die horizon nodig om die hele achterstand in te lopen. Maar we zullen, zeker op straatniveau, als het echt slecht is, zullen we daar natuurlijk wel rekening mee houden.
Welke wijken zijn dat, als ik vragen mag, waar veel ouderen wonen?
Ja, we hebben. In ieder geval zien we dat in. U noemt Noord en Noordwest, hè, u noemde de filewijken, maar daar is sprake van een hogere hoeveelheid ouderen. We zien ook in Zuidwest dat de achterstand van de halfverharding vrij hoog is. Hetzelfde geldt voor Zuid. En dat zijn ook wijken waar de leeftijdsopbouw wel wat ouder is. Dat geldt dan juist weer minder voor Noord. Dus we proberen daar gewoon een hele goede afweging in te maken.
Voor mijn begrip, want het mag ook weer niet te technisch worden, dat snap ik heel goed, voorzitter. Maar bedoelt u dan relatief gezien of in totale cijfers veel ouderen in Noordwest?
En nee, kijk, als er vijf betrekkelijk oudere mensen per dag of per week gebruik maken van een trottoir, dan het gaat natuurlijk om absolute aantallen. Hoe vaak wordt een stoep, een trottoir gebruikt? Dat is relevant.
Dank u wel. Zijn er nog verder nog beeldvormende vragen van fracties? Ik zie er nog eentje bij mevrouw Van Hattem. Gaat uw gang.
Ja, ik heb het nog niet gehad over spelen en sport. Spelen en sport, ik vroeg me eigenlijk het volgende af. Want er stond namelijk in de notitie stond dat er grote delen van Hilversum namelijk te weinig speeltoestellen zijn. Of in ieder geval te weinig speelruimtes. En in andere delen zijn er genoeg. Dus die verdeling is gewoon niet helemaal oké. Ik vroeg me namelijk af dan ook, binnen welke termijn gaan we daar nu wat aan doen? Dat die spreiding van speeltuinen zo wordt dat je binnen afzienbare termijn, als je je huis uitloopt met een buggy, dat je dan bij een parkje kan zijn waar je een speeltoestel hebt of wat meerdere, zodat je er lekker kan spelen.
Ja, voorzitter, ook dat is eigenlijk een beetje off-topic, want dat gaat met name over nieuwe speelfaciliteiten en sportfaciliteiten. Het onderhoudsrapport stelt ook wel dat we over het algemeen voldoende, dat we meer dan voldoende sport- en spelfaciliteiten in de openbare ruimte hebben. Maar er zijn inderdaad wijken zoals bijvoorbeeld Bloemenkwartier Zuid, om een voorbeeld te noemen, daar is zijn betrekkelijk weinig speelfaciliteiten, in het westelijke deel van Kerkelanden bijvoorbeeld ook. Dat is ook niet altijd heel eenvoudig op te lossen, want in sommige van die wijken is ook betrekkelijk weinig openbare ruimte. In de main zijn betrekkelijk veel speeltoestellen, omdat je daar meer openbare ruimte hebt waar je dat kan realiseren. En dit is typisch een van de onderdelen die bij de visie op de openbare ruimte aan de orde zal komen. De dichtheid van speeltoestellen en van sporttoestellen dingen in de openbare ruimte die aanleiding geven tot bewegen en sporten. Maar tegelijkertijd nogmaals, het is ook niet zomaar 1, 2, 3 geregeld. Want op sommige plekken is ook gewoon domweg de ruimte niet heel erg voor. Dus het is soms ook een beetje de natuurlijke opbouw van de stad, waar het een wat meer en het ander wat minder heeft.
Hartelijk dank voor de beantwoording. Dan zie ik geen beeldvormende vragen meer.